Geliefde gemeente en allen die met ons verbonden bent, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande vrijdag, op Goede Vrijdag, begint de kerkdienst om 7:00. U wordt ook meegedeeld dat op eerste paasdag om 14:15 is er een uitzending van de zondagschool, waarbij een paasvertelling plaats zal vinden. We herinneren u ook nog aan de overige uitzendingen die deze week plaats zullen vinden. Dinsdagavond een preekuitzending om 19:30. Woensdagmiddag om 14:00 luister naar een verhaal. En donderdagmiddag om 14:00 is er ook een uitzending. Donderdagavond is er weer een preekuitzending. De aanvang is om 19:30. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de renovatiekas. U kunt uw collectegeld of collectebonnen thuis in een enveloppe stoppen, waarop u de doelen schrijft. Wanneer er weer gelegenheid komt, kunt u de enveloppen in de hal van de kerk in een doos doen. Als u ervoor kiest om uw gaven via de bank over te maken, vragen wij u om in de omschrijving aan te geven wat de bestemming is. De kerkraad dankt u hartelijk voor al uw gaven. Voor deze afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij samen zingen uit Psalm 43. Psalm 43. En wij zingen de versen 2 en 3. Psalm 43, 2 en 3. Gemeente, wij willen eerst luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij op Psalm 69, het tweede vers. Men telt veeleer de haren van mijn hoofd dan hen die mij zonder oorzaak haten. Zo zingen we ook deze lijdenspsalm na de lezing van de wet van de Heere, Psalm 69, vers 2. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij willen nu uit het heilig woord van de Heere lezen. En wij lezen uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 43. Lucas, hoofdstuk 23. En wij lezen de versen 26 tot en met 43. Lucas 23, te beginnen bij vers 26. En als zij hem wegleidden, namen zij een Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende zeide, gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal, zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen, tot de bergen valt op ons, en tot de heuvelen bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de oversten met hen beschimpten hem, zeggende, anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse. Zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden, indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters. Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende, vrees gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover gemeente de schriftlezing uit Gods heilig woord. De tekst voor de prediking vindt u hier in Lucas 23 en het wordt gevormd door vers 33. Lucas 23, vers 33. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. Gemeente, in verband met het gebed wordt u het volgende meegedeeld. Dat een zwager van broeder Jan van der Hel is overleden. Hij is overleden op de leeftijd van 81 jaar en was net 3,5 maand getrouwd geweest met een oudere zus van onze broeder Jan. Er is ook een zwager van zuster Marijke van Straten overleden. Hij was 54 jaar nadat hij vijf jaar getrouwd was met een oudere zus van Marijke. En we denken ook aan de familie Vertu. De vader van zuster Tanja Vertu is op 2 april overleden. En de begrafenis vindt morgen plaats in Schildwolde in Groningen. En al deze overlijdens zijn ten gevolge van het coronavirus. Zullen wij samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. Heere, hoe groot en hoe rijk zijt gij. En hoe machtig is uw spreken. Hoe groot is uw trouw. We hebben het zojuist gelezen vanuit uw heilig woord. Hoe u, Heere Jezus, uzelf gegeven hebt om gekruisigd te laten worden. En wanneer wij in deze dienst over dat wonder willen mediteren, dan bidden wij u om een ontvankelijk hart. Heere, velen van ons hebben deze geschiedenissen zo vaak gehoord. Altijd weer ingrijpend. Maar altijd weer, Heere, staan wij bloot aan het gevaar dat wij er gewoon aan raken. Maar wij kunnen hier toch nooit aan gewend raken. Wat ze u gedaan hebben, de Heere Jezus, koning der koningen. En dat u de plaats van uw volk wilde innemen. En Heere, door het geloof mag er gezegd worden. U stond daar in onze plaats. Al het vuil van ons leven, dat moet betaald worden. En wij konden dat onmogelijk meer doen. Als wij het hadden moeten doen, dan zou het voor eeuwig verzinken zijn geweest in de hel. En toen was u, Heere Jezus, zo met liefde bewogen, dat u zelf die straf wilde dragen. Indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. En dat hebt u gesproken, Heere, voor heel uw volk. Dat zij heen mochten gaan, ja waarheen? Naar u, in de heerlijkheid, eeuwig verlost. Maar dat u, Heere Jezus, de bittere dood in moest gaan. En de toren en de gramschap van God moest dragen. O Heere, laten onze harten toch altijd weer verbroken mogen worden. Om dit wonder. En laat er dan ook bij ons mogen zijn een vrucht van hartelijke bekering. Een vrucht, Heere, waarbij wij het gaan zien. Dat wij niet voor onszelf leven. Maar dat wij voor u moeten leven. Dat u altijd het doel en het nut en de zin van ons leven moet zijn. Want Heere, u bent alles waard. U hebt ook alles verdiend. Buiten u is er niets. Buiten u is er geen verwachting, geen toekomst, geen leven. Alleen maar de eeuwige brandende toren van God. Ja, de rechtvaardige toren over onze zonden. En daarom bidden wij u, Heere, bewaar ons ervoor, om dit lijden maar voor kennisgeving aan te nemen. Want wij zijn zo verdorven en zo op onszelf gericht, dat we geneigd zijn dit te doen. Dat we hooguit wat emoties hebben, maar dat het verder geen bekering uitwerkt. Dat het geen verbrokenheid teweeg brengt. En dat we het nog steeds niet beseffen dat wij de zondaar zijn. Dat die ene kruiseling daar in het midden, dat zijn wij. Daar behoren wij te hangen. Heere, leer ons dat wonder van de plaatsvervanging zien. En dat er werkelijk bekering mag zijn. En een hartelijk geloof en een hartelijk rennen tot u. Een vluchten tot u, een aanroepen van de naam des Heren. Heere, o wij bidden u. Leer ons ook in deze tijden, waarin u tot ons spreekt, niet alleen door dit kostbare evangelie, maar in deze tijden waarin u tot ons spreekt door alles wat er gebeurt in de hele wereld. Dat overal mensen in rep en roer zijn vanwege een coronavirus. En Heere, nu worden wij erbij bepaald hoe zwak en broos wij zijn. Jonge mensen en ouderen die gezond en sterk zijn, zijn al gestorven. Of liggen op intensive care met een kleine levensverwachting. En als ze doorheen komen, dan zullen ze nog jarenlang last hebben van deze zware behandelingen. Heere, daarin spreekt u tot ons. En daarin houdt u voor ons de spiegel voor. Wie zijn wij eigenlijk? En waar leven wij voor? En Heer, het is ook nog zo dat het leven voor u niet een nadelige zaak is, maar juist een zeer goede zaak. Maar vergeef ons dat wij zo verdorven zijn, dat wij denken een leven voor onszelf en een leven in de wereld en genieten, ook al gaan we nog wel naar de kerk, maar dat we eigenlijk voor onszelf en voor de welvaart leven, dat is veel mooier, denken wij, dan een leven met u. Vergeef ons deze dwaasheid, want Heere, bij u alleen is zaligheid, liefde, rust en vrede. En dat zijn zaken die de wereld nooit kan geven. En zo, Heere, danken wij u dat u ons vriendelijk nodigt, dat u ons roept, dat u heel hard tot ons roept met alles wat er nu gebeurt. En nu zijn wij nog in de tijd der genade. Laten wij er toch ernst mee maken, Heere. En op onze knieën voor u komen. En belijden dat wij de zondaar zijn. Dat wij voor onszelf geleefd hebben. En wij bidden u, breng ons tot waarachtig berouw en bekering. Och Heere, laat dit toch de vrucht mogen zijn van alles wat we nu meemaken. Dat er overal op deze aarde een golf van bekeringen mag plaatsvinden. Heere, daar zullen wij misschien niets van horen. Maar Heere, u kunt het bewerken. En daar bidden wij u nu om. Wanneer niet alleen ons land, maar alle volkeren en alle kerken, overal hebben ze mee te maken, dat ze niet eens samen kunnen komen. Of met bepaalde technische middelen nog samen kunnen komen. Heere, wanneer heel de wereld ermee te maken heeft. En wanneer u de God van de hele wereld bent. En wanneer u uw bloed hebt gestort voor zondaren vanuit heel de wereld. Dan smeken wij u, Heere, wilt u bekeringen geven door heel de wereld heen, zodat de engelen mogen juichen en jubelen, voortdurend jubelen om de bekering van zondaren. Heere, wilt u het doen, dat mensen verkondigers worden, getuigen worden van uw grote genade. Heere, wilt u dat toch doen, tot eer van uw grote naam. En u hebt het toch gezegd, Heere, dat waar twee of drie samenkomen en samen een zaak overeenkomen. En wanneer we tot u bidden in uw naam, dat u het zult doen. Heere, wil dit dan doen. Gedenk ook onze gemeente. Bewaar en spaar haar. Heere, wij danken u dat, voor zover wij weten, er geen ziekenhuisopnamen zijn. Heere, dank u daarvoor. Zou u dat willen bevestigen en versterken, dat we als gemeente bewaard mogen blijven. Dat er geen sterfgevallen onder ons zullen zijn vanwege dit virus. Maar wat veel belangrijker is, dat er ook in onze gemeente een opwekking mag zijn. Een besef dat wij alleen maar voor u kunnen leven. Dat de vruchten van geloof en bekering zullen zijn. Heere, wilt u dat geven? Wilt u dat bewerken? En dan bidden wij u ook voor die families in ons midden waar rouw gekomen is. En we denken in bijzonder aan de familie Vertu. Nu mijn geliefde vader en opa is overleden. En er was minimaal contact mogelijk. En een oude moeder blijft over, verdrietig. En de kinderen, die nauwelijks of geen contact met hun vader konden hebben. U weet het gemis, ook bij de kleinkinderen, die van hun opa hielden. En nu is hij er niet meer, zo plotseling weggenomen. Heere, wilt u deze gezinnen vertroosten? En met uw Heilige Geest hen nabij zijn. Ook wanneer morgen de begrafenis plaatsvindt. Geef uitzicht, Heere. Want ook al bezwijkt mijn vlees en hart. Zo zult u toch zijn de rotssteen mijns harten. En mijn deel in eeuwigheid. Heere, laat dat beleefd mogen worden. Dat er een uitzicht mag zijn op u. En op uw werkelijkheid. Dat u de dood hebt overwonnen. En zo bidden wij u, Heere, voor de familie van der Hel en de familie van Straten. Ze hebben beiden een geliefde zwager overleden. En in beide gevallen waren deze zwagers nog maar kort getrouwd. Het was voor hen beiden de tweede keer dat ze getrouwd waren, beiden weduwnaren. En ze hadden ook gedacht dat ze nog een tijd samen konden zijn met hun nieuwe echtgenoot. En wat een verdriet, Heere, bij de zusters van onze broeder Jan en zuster Marijke. Verdriet, ook verbijstering. Ook is er aanvechting en bestrijding. En wij bidden u of u uw genade wil geven. Of u hen wil beseffen dat u het licht der wereld bent. En wilt u harten verlichten die het moeilijk hebben. En kinderen vertroosten die verbijsterd zijn. Heere, zo onherroepelijk. Het komt nooit meer terug. En Heere, wilt u uw licht en waarheid doen nederdalen. En schijnen daar waar duisternis is, waar moeite is. Dat teleurstelling en verdriet is, ook bij deze families. Gedenk hen in uw grote genade. Heere, gedenk heel de gemeente. Wilt u zijn bij het verplegend personeel? Er zijn er velen uit de gemeente die werken in zorginstellingen, in het ziekenhuis. Wilt u, Heere, hen beschermen en bewaren? Wilt u een vurige muur rondom hen zijn, dat ze ook in geloof en vertrouwen hun werk mogen doen. Dat ze alle voorzorgsmaatregelen nemen en dat ze dan, Heere, met rust en vertrouwen en toewijding hun werk mogen verrichten. Bewaart u hen. En we bidden u voor hen die lijden in ziekenhuizen, voor hen die het moeilijk hebben. Voor de velen die op de IC liggen, door heel ons land, ja, door heel de wereld heen. O Heere, wij bidden u, ontfermt u zich over hen en over die tienduizenden geliefden die in spanning afwachten hoe het zal gaan. Heere, wilt u gebeden verhoren? En we denken tegelijkertijd ook aan andere zieken. Er zijn ook andere zieken in het ziekenhuis. En de behandelingen voor kanker en operaties die noodzakelijk zijn, worden nog uitgevoerd. En ook daar is een stuk leed. En het lijkt alsof alle aandacht nu op dit virus gevestigd wordt. Maar gedenkt u ook anderen die lijden, die het moeilijk hebben. Ook in uit onze gemeente waar gewacht wordt op een uitslag, Wilt u daarin meekomen? Of zij die thuis zijn en pijn hebben en het niet gemakkelijk hebben. O, geef hen geduld, Heere, leidzaamheid en volharding. En laat het geloof versterkt mogen worden. Dat ze mogen weten in wie zij geloofd hebben. En hen die eenzaam zijn, die veelal hele dagen alleen thuis zijn, op een kamer zitten, wilt u hen nabij zijn en schenk hen zicht en licht op wie u bent. Heere, dank u dat wij nog zo samen bijeen kunnen komen, dat we in onze huiskamers nog mee kunnen bidden, mee kunnen zingen en luisteren. Laat het tot zegen mogen zijn. Bewaar onze gemeente. Help ons ook als gemeente onze verantwoordelijkheid te kennen. Ook om de gemeente financieel te ondersteunen. Heere, wilt u uit genade uw zegen over ons schenken. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij dan nu zingen Psalm 22, de versen 4 en 7. Psalm 22, de versen 4 en 7. Geliefde gemeente, het evangelie biedt een sterk contrast tussen de geboorte en de dood van de Heer Jezus Christus. Bij de geboorte van de Heer Jezus was er blijdschap. Bij verschillende vromen in Jeruzalem, bij Simeon, bij Anna en bij anderen die de verlossing Israëls verwachten. We denken aan de herders die met grote blijdschap vervuld waren. En de wijzen uit het oosten die grote vreugde hadden toen zij de ster weer zagen. En dat Jozef en Maria dit wonder aanschouwd hebben. Dat de Zoon Gods gekomen is. Toen vulden engelen de hemel. En ze zongen en jubelden. Er was vreugde. En ze beseften dat de Messias geboren was. Al was daar toen ook wel vernedering, want hij werd geboren in een stal en er was geen plaats voor hem. Toen viel ook al de schaduw van het kruis over de kribbe, maar toch was er blijdschap. Maar nu wij in het lijden van de Heer Jezus gekomen zijn, bij de kruisiging is het wel heel anders. Nu is er niemand meer die blij is. Nu zijn ze allen tegen hem verenigd. De Joden, de Romeinen, het volk dat hem nog geen week geleden met gejuich binnengehaald had in de stad Jeruzalem. En nu jouwen ze hem uit. En we hebben het gezongen, het was geprofeteerd. In Psalm 22, ze steken de lip naar hem uit. En ze bespotten hem, ze haten hem. De discipelen, die eerst beleden hebben dat gij zijt de Zoon van de levende God, de Christus die komen zou, die discipelen, die zijn allemaal weggevlucht. Ze lieten hem allemaal alleen. Boze menigten bespotten de Heere Jezus. Een schijnproces heeft plaatsgevonden. We hebben het gehoord wat Herodes hem deed en wat Pilatus hem toen gedaan heeft. En Pilatus heeft hem nu overgegeven om gekruisigd te worden. En dan lezen we onze tekst. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners, de een ter rechterzijde en de ander ter linkerzijde. We denken na over Christus, gekruisigd tussen criminelen. En dit laat zien ten eerste de spot van mensen. Ten tweede de standvastigheid van Christus. En ten derde de schuld van zondaren. Christus gekruisigd tussen criminelen. Want die beide misdadigers waren gewone criminelen. En daar werd de Heer Jezus bij gerekend. En dit laat zien ten eerste de spot van mensen. Ten tweede de standvastigheid van Christus en de schuld van zondaren. Wel nu, gemeente, u weet het uit vorige preken. Herodes vond geen schuld in hem en Pilatus vindt geen schuld in hem. En toch geeft Pilatus hem over om gedood, gekruisigd te worden. Hij geeft toe aan de wil, de zin van de Joden. En nu wordt Jezus weggeleid om gekruisigd te worden. Normaal moest er een zekere tijd zijn tussen kruis, tussen veroordeling en de tenuitvoerlegging van de straf. Maar daar wordt nu geen rekening mee gehouden. Hij moet zo snel mogelijk gekruisigd worden. Er mag nu niets tussen komen. Om 8:00 stond hij voor Pilatus voor de tweede keer. En nu zijn we 9:00 aangekomen. De stad Jeruzalem is niet zo heel groot. Ze lopen naar buiten. En vlak bij de stadspoort, daar is de kruisheuvel. De kruisheuvel, genaamd hoofdschedelplaats, Golgotha, Calvary, Calvarie, Calvus, dat is hoofdschedel. En Golgotha is het Hebreeuwse woord voor hoofdschedel. We weten niet meer precies waar het was. Er worden verschillende plaatsen aangewezen. Een plaats nu binnen de huidige stadsmuren van Jeruzalem. Ook een plaats daar buiten, maar we weten het eigenlijk niet. Maar het was vlakbij de poort. In het openbaar. Met een opschrift erboven. Opdat mensen die de stad in en uit kwamen konden zien. Als afschrikwekkend voorbeeld. En daar wordt de Heer Jezus naartoe geleid. Zo tegen 9:00 's morgens. Dat was de tijd van het morgenoffer in de tempel. En u weet het ook wel. Dat de avondoffer zo goed 3:00 was. En toen zal de Heer, dan zal de Heer Jezus zijn geest bevelen in de handen van zijn Vader. Zo is de Heer Jezus de vervulling van al de offers. Van het morgenoffer, van het avondoffer en van al de offers. Hierna hoeft er ook geen offer meer plaats te vinden. Daarom zal ook straks het gordijn midden doorscheuren. Van boven naar beneden, God zelf zegt het, het offer is gebracht. Ze zijn gekomen daar aan de hoofdschedelplaats. De Heer Jezus wordt uitgestrekt op de grond, op een kruis. Spijkers worden door zijn handen en zijn voeten gedreven. Het kruis wordt door het executiepeloton omhoog geheven, in de grond vastgezet. En het wordt in het voorbijgaan hier beschreven. Als in een bijzin. Toen zij kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar. En de kwaaddoeners, de een ter rechterzijde en de ander ter linkerzijde. En in een ander evangelie staat, en als zij hem gekruisigd hadden, en dan gaat de zin weer verder. In het voorbijgaan wordt er gezegd. Want het evangelie, ook het lijdensevangelie, is geen gruwelverhaal. Het wil ons wijzen op waarom het werkelijk ging. Om de zonde van zijn volk uit te delgen. Maar dat neemt niet weg dat het er wel staat. Ze kruisigden hem. En dat was verschrikkelijk. Verschrikkelijk. Maar het gaat hier niet om emotionele uiteenzettingen. Het gaat ons niet om de tranen van de wenende vrouwen van Jeruzalem. En dat wij medelijden met hem zullen hebben. Dat hij zo zwaar moest lijden. Nee, nee. Laten we maar medelijden met onszelf hebben. Want wij hebben gezondigd. Wij hebben een ziel die voor eeuwig verloren kan gaan. Of voor eeuwig behouden kan worden. En van nature gaan wij verloren. Als wij niets doen en als er niets gebeurt, dan gaan wij verloren. Ook al zijn we de hele ons leven lang in de kerk geweest. En het is heel gemakkelijk om verloren te gaan. Wij hebben gezondigd. En daarom is het evangelie geen emotionele uiteenzetting. De Heer Jezus is nu hier bezig om de zonde van de wereld weg te dragen. Zie het Lam Gods. Hij is hier bezig de schuld af te betalen van allen die tot hem de toevlucht nemen. En Jesaja had het al gezegd. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze overtredingen. Onze zonden. En zo wordt de Heer Jezus daar gekruisigd. Maar nou legt het evangelie ons hier de nadruk op één aspect van zijn kruisiging. Er zijn vele aspecten te noemen. Maar dit is één aspect. Hij werd gekruisigd tussen criminelen. Er staat misdadigers, kwaaddoeners. Dat zijn criminelen. moordenaars. Het uitschot van de maatschappij, waar niemand meer iets mee te maken wilde hebben. Wie waren deze twee mannen? Hoe heten zij? Dat weten wij niet. Het was niet belangrijk genoeg om dat ons bekend te maken. Maar criminelen en misdadigers zijn niet zo belangrijk. Ze worden weggeworpen. We weten, ze hadden de doodstraf verdiend. Ze hadden moord gepleegd, geroofd, onschuldig bloed vergoten. Ze waren in ieder geval wettig veroordeeld tot de dood. En nu worden ze samen met Jezus weggeleid. Het is toch ontzettend. De Heer Jezus die doden het leven gaf. Die nooit iets weggeroofd heeft. Hij wordt nu behandeld alsof hij hoort bij zulk volk, bij zulk uitschot. Waarschijnlijk hadden er 3 moordenaars gekruisigd moeten worden. En dat de middelste zou dan Barabbas geweest zijn. Maar Barabbas, hij is al op weg naar huis. Want iemand anders heeft zijn plaats ingenomen. En zo wordt de Heer Jezus met de 2 misdadigers weggeleid. Pilatus wilde het zo. Pilatus moest de terechtstelling bevelen. Dat heeft hij gedaan. Misschien was het al geregeld dat er een terechtstelling zou plaatsvinden, maar hoe het ook was, het werd nu op bevel van Pilatus nu uitgevoerd. En Pilatus laat de Heer Jezus kruisigen samen met de beide misdadigers. Want Pilatus had het gezag, ook over de misdadigers. Hij was de rechter. En hij heeft het zo geregeld, dat samen met Jezus deze beide misdadigers terechtgesteld worden. De Joden hadden kunnen zeggen, wij hebben een wet. En die wet zegt dat hij eerst nog een nacht moet overblijven. Het mag niet tegelijkertijd gebeuren. Maar dat deden ze niet. Ze wouden maar wat graag dat Jezus gekruisigd werd. En tussen de regels door zien we ook de opzet van Pilatus. Want Pilatus heeft zo'n hekel aan die Joden. Ze maken hem het leven zuur. Hij had Jezus al lang willen vrijlaten. Maar die Joden dwingen hem om onschuldig bloed te vergieten. Ze hadden hem vandaag zoveel overlast bezorgd, oproer veroorzaakt, hem gehinderd in de rechtspraak. En nu wil hij de Joden krijgen. Hij wil die Joden bespotten. En hij laat de koning der Joden samen met 2 misdadigers kruisigen. Weggeleid worden. En Pilatus liet een opschrift maken. In vers 38. Geschreven met Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Zodat heel de wereld kon zien, deze is de koning der Joden. En het was pure bespotting. Kijk maar goed, o Joden. Hier is jullie koning. Dat hebben jullie zelf gezegd. Jullie willen je eigen koning laten kruisigen. Wat een koning. Wat een volk. Verachtelijk. En de Joden voelden de spot. En ze gingen op hoge benen naar Pilatus toe. Van, dit kan niet zo. U moet zeggen dat hij heeft gezegd en beweerd dat hij de koning was. Maar Pilatus zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hij veranderde niets. En in dit alles wordt de Heer Jezus zwaar bespot. Spot is pijnlijk. Als mensen u bespotten. Als een hele groep mensen om u heen staan en u alleen bent en ze bespotten u. Dat is zeer pijnlijk. Dat is pijnlijk nog. Meer pijnlijk dan de nagels door de handen en de voeten. Dat was al verschrikkelijk, maar dat wordt in het voorbijgaan gezegd. Maar de spot heeft alle nadruk hier. En hierachter zien we ook de haat van de duivel. De haat tegen Jezus. De duivel wil ook Christus vernederen. De Heer Jezus openlijk te schande maken. En zo hitste hij Pilatus op. Om de Heer Jezus te laten kruisigen tussen misdadigers. En zo hitst hij de Joden op om de Heer Jezus daar te bespotten en uit te lachen wanneer hij aan het kruis hangt. Hij heeft anderen verlost, maar zichzelf kan hij niet verlossen. En toch zien we hier dat het belangrijkste niet is wat Pilatus wilde doen. Of wat de duivel wilde doen. Maar het belangrijkste is wat God wilde doen. Want God bestuurt hier alles. Alles gebeurt hier naar de raad van God. Hij houdt de regie volkomen in handen. De Heere God laat zijn Zoon geplaatst worden tussen misdadigers. Want zo wordt Jesaja 53 ook vervuld. Hij is met de overtreders geteld geweest en heeft veler zonde gedragen en heeft voor de overtreders gebeden. Het werd letterlijk vervuld. En voordat dit lijden plaatsvond, wist de Heer Jezus dat dit alles zou gebeuren. Hij heeft er ook duidelijk aan zijn discipelen voorzegd in Lucas 22, vers 37. Want ik zeg u dat nog dit, het welk geschreven is in mij, moet volbracht worden. Namelijk, en hij is met de misdadigers gerekend. En zo werd dat vervuld bij de kruisiging. De Heer Jezus wil dit zelf, want hij wil gerekend worden bij de misdadigers. Want hij weet dat zijn volk grote misdaden op hun geweten hebben. Ze hebben immers tegen God gezondigd. En in dit alles wordt Christus bespot. Ja, de Heer Jezus heeft al heel wat bespotting meegemaakt. Eerst van de Joden met Caiaphas en Annas. Profeteer, wie heeft u geslagen? Ze dreven de spot, weet u nog, met zijn profetenambt. En Pilatus met zijn koninklijk ambt. En nu wordt hij bespot als een waardeloos persoon. Hij ziet, Pilatus ziet ook niets in de Heer Jezus. En Pilatus plaatst hem op hetzelfde niveau als deze misdadigers. Pilatus, wat heb je toch gedaan? Maar laten we voorzichtig zijn. Want Pilatus staat niet zo ver bij ons vandaan. Wij hebben net zo'n hart. Al hebben we niet hetzelfde gedaan als Pilatus, letterlijk. Maar we hebben net zo'n hart. We hebben toch ook onze eigen mening over Jezus? Vele mensen in deze wereld hebben hun eigen mening over de Heer Jezus. En de meesten vinden hem een rabbi, een profeet. En of hij een wonder gedaan heeft of niet, dat vinden ze niet zo belangrijk. Dat geloven ze eigenlijk ook niet. En dat hij opgestaan is uit de dood, dat geloven ze ook niet. Voor de anderen is hij een voorbeeld. Weer voor iemand anders is hij een revolutionair die de maatschappelijke orde omverwerpt. En zo hebben mensen allemaal hun idee van de Heer Jezus. Net als Pilatus dat ook deed. Pilatus vond hem niets. Maar wij hebben ook onze eigen opvattingen over die Jezus. Wat dunkt u van de Christus? Ja, wij weten, hij is de Zoon van God. Hij is gekruisigd, hij is opgestaan. Hij is nu in de hemel. Hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. Dat geloven wij toch? Ik hoop dat we dat allemaal inderdaad geloven. Maar toch kunnen wij onze eigen opvattingen hebben over Jezus. Wanneer de Heer Jezus met zijn autoriteit en zijn gezag op ons leven komt, dan deinzen wij terug. Want we willen al die waarheden wel geloven. Maar dat Jezus diep in ons leven inwerkt, ons hart gaat veranderen en zijn hand op onze schouder gaat leggen en zeggen, gij zijt mijn en je moet naar mij luisteren en alles loslaten in je leven en voor mij neervallen, dan vinden we dat wel wat te ver gaan. Want we houden graag de Heere Jezus op armslengte. Niet te dichtbij, want dan gaat alles in mijn leven overhoop. En dat willen we niet. Daar verzetten we ons tegen. Want de natuurlijke mens verwerpt hem. Als Gods geest onze harten niet opent om te zien wie de Heere Jezus is, zullen we volharden in ongeloof en in verzet tegen hem. Met de lippen belijden we het wel, maar met het hart zijn we afkerig. Daarom, wie is Christus voor u? Is hij alles voor u? Alles. Heel mijn leven. Alles wat ik heb ligt aan uw voeten. Het is zo rijk wanneer u zo uw leven leert verliezen aan hem. Want zo zul je het behouden. Dat is echt waar. En hij is alles waard. En zolang we dat niet willen, met al onze mooie woorden, bespotten wij hem ook. Want hij is niet waard en niet zo belangrijk dat hij alles over ons leven te zeggen krijgt. Het is heel persoonlijk nu. Heel concreet. Heel diep. En daarom staat Pilatus helaas niet zo ver bij ons vandaan. Maar die geldt niet alleen voor onbekeerde mensen of voor onbekeerde kerkmensen, maar die geldt ook voor Gods kinderen. Zij die al de genade van de Heere Jezus in hun leven ontvangen hebben. Zij kunnen ook een te laag beeld van Christus hebben. Zij moeten ook meer en meer leren zien dat hij hun alles moet zijn. Dat zij steeds verder en dieper bekeerd moeten worden van hun eigen gedachten en waanbeelden en hoe ze zelf hun leven gepland en ingericht hebben. Ook in een tijd van onzekerheden. Het is altijd een tijd van onzekerheden. Maar nu voelen wij het des te meer met wat er allemaal gebeurt nu. Maar het gaat erom dat wij de hoogste gedachten van de Heere Jezus hebben. Dat we hem al meer leren lief krijgen. Dat hij al meer in het centrum van ons leven gaat staan. Zoals Paulus het zei. Het leven is mij Christus. Kunnen wij dat ook zeggen? Het is zo rijk. Dat is nou het geheim van een echt leven. Om te zeggen, het leven is mij Christus. Dan leeft u voor hem, dan mediteert u over hem, dan bidt u tot hem, dan vlucht u tot hem. Dan is hij een bron van vreugde, dan geeft hij u houvast en dan bent u nooit alleen. Dan bent u van hem en al bezwijkt uw hart of uw vlees en ook moet u morgen aan het graf staan van een geliefde. Geliefde pa en opa. Toch mag er dan licht stralen. Het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Omdat de Heer Jezus alles is. En daarom moet hij ook alles voor ons zijn. Ook voor jullie kinderen. Vraag het maar. Heere Jezus, wilt u alles voor mij worden? Een eenvoudig gebed, maar zo'n diep gebed. Ga dat nou maar bidden. Heere Jezus, wilt u alles voor mij worden? Maar dan zien wij niet alleen de spot, maar we zien ook de standvastigheid. De standvastigheid van Christus. Want de Heere Jezus wordt hier bespot. En daar op Golgotha die drie kruisen. Een zogenaamde koning. En twee prachtvoorbeelden van het Joodse volk. En zo is daar een diepe spot. En deze bespotting was pijnlijk voor Christus. En toch heeft hij het alles verdragen. Onder deze zware spot bleef hij standvastig. Het was vanwege het volk van Israël dat hem uitgeworpen wordt, dat hij zo moet lijden. Ze hadden hem overgegeven, terwijl hij alleen maar goed gedaan had. En wat zal de Heere Jezus nu doen, wanneer ze hem bespotten? Zal de Heere Jezus uitbreken in vloeken tegen dit volk? Zal hij hen rechtvaardig vervloeken en hen overgeven aan de eeuwige straf? Zal God Israël nu verwerpen? Een heel begrijpelijke reactie. Eigenlijk ook een rechtvaardige reactie. Want dat is dan recht. Dat het volk zo behandeld wordt. Want wat hebben ze toch gedaan? Het is toch recht dat de Heer nu zijn volk verwerpt? Het was ook een verleiding voor de Heer Jezus. Steeds werd de Heere Jezus voor verleidingen geplaatst. En steeds had hij de verleiding ook om deze Joden te vervloeken. Zijn eigen volk had immers haar plaats onder de zon verspeeld. Maar Jezus weerstaat deze verleiding. Zoals hij dat steeds gedaan had. De verleiding bij Pilatus. Toen de Pilatus zei, zie uw koning. Toen had de Heer Jezus die bespotting verdragen. Hij zweeg. En daarin bleef hij standvastig. De zwijgende borg. En hier opnieuw, aan het kruis. Te midden van deze bespottingen blijft hij standvastig. En zo moet het zijn. Zo was het in de raad van God besloten dat de Heere Jezus standvastig moet zijn. En dat hij dat volk niet zal vervloeken. En dat hij zijn handen niet zal aftrekken van dat volk. Want als de Heere Jezus nu dat volk had bespot en dat volk had vervloekt, dan was de Heere Jezus niet trouw geweest aan zijn roeping. En dan had hij zich verlaagd tot het niveau van Pilatus. Dan had de Heer Jezus ingestemd met Pilatus. Pilatus, je hebt gelijk, het is een bespottelijk volk. Het zijn allemaal maar mislukkelingen. Maar dan had de Heer Jezus zijn messiaanse arbeid verloochend. Want hij kwam om te sterven voor zo'n volk. Om voor zo'n volk de schuld te betalen. En weet u, zulke zondaren zijn wij nu allemaal. Want ook wij hebben een hart dat geneigd is de Heere te negeren. En zijn woorden te vergeten. Omdat we het niet zo belangrijk vinden. Ook wij hebben net zo'n hart. Ook wij hebben meegedaan met die bespottingen. Maar wij zijn verkocht onder de zonde. Dat is een diepe les om dat steeds te zien. En nu was de Heer Jezus gekomen om te lijden en te sterven voor zulke mensen als u en ik zijn. Dat is het wonder. Hij bleef trouw en standvastig aan zijn roeping. Daarvoor was hij gekomen om zijn leven af te leggen als een losprijs voor zondaren. Daarom moest hij gerekend worden bij de misdadigers. En hij wil dat het zo gebeurt. Want zo kan hij de schuld van deze misdadigers dragen. En de Heer Jezus wil zijn roeping niet weigeren. En daarom mag de Heer Jezus op geen enkele wijze meedoen met Pilatus. En op geen enkele wijze dit volk bestraffen. Hij mag zelfs in zijn hart niet eens de minste vreugde hebben over hoe Pilatus bezig is uit te halen naar dat volk. Want uiteindelijk ging het Pilatus niet om de Heer Jezus. Om de Heer Jezus te bespotten en te kleineren. Dat hij de Heer Jezus met de misdadigers rekende. Het was om het volk van de Joden te bespotten en te kleineren. Pilatus wist wel dat Jezus onschuldig was. Maar Pilatus wil dat volk bespotten. En dan mag de Heer Jezus zelfs niet het minste in zijn hart voelen van meespotten met Pilatus. Nee, de Heer Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En zo wederstaat de Heer Jezus de verleiding om Israël te verachten. Hij weigert mee te doen met Pilatus. Hij blijft trouw aan zijn roeping. Anders kan hij niet de Messias zijn. Anders kan de Heer Jezus niet meer de borg en de betaling zijn van zijn volk. Wanneer de Heer Jezus zelfs inwendig Pilatus gelijk gegeven had, dan was hij ontrouw geweest. Maar de Heer Jezus veracht zijn volk niet. En God veracht Israël ook niet. En God ziet nog steeds een toekomst voor Israël, ook vandaag. En de Heer Jezus zag toen ook een toekomst voor Israël. En straks wanneer de Heer Jezus naar de hemel gaat en dan geeft hij het zendingsbevel, dan zegt hij, ga eerst preken in Jeruzalem. En daarna Judea, Samaria tot aan de einde van de wereld. Maar begin maar bij Jeruzalem. Verkondig het evangelie maar aan diezelfde mensen die mij bespotten. Dezelfde mensen die mij haten. Jeruzalemse zondaren, schrijft John Bunyan ergens. Daar begon de Heer Jezus het evangelie te laten preken. Want hij zag nog steeds een toekomst voor dat volk. Wat een wonder. En misschien bent u diep gevallen. Misschien bent u in een situatie dat u zegt, ik heb zoveel gezondigd. Wil de Heer nog met mij van doen hebben. Of dat u zegt, ik heb 20 jaar lang de Heer voorbij geleefd. Ik dacht altijd dat ik wel een aardig nette kerkjongen of meisje was. Maar nu zie ik dat ik hem buiten mijn leven gehouden heb. 20 jaar lang. Of dat hij u misschien 50 jaar lang heeft verdragen. En u gaf hem van alles en nog wat. Geld en goed en dure auto, dure huis, aanzien bij de mensen. En de Heere, hij kreeg niets. Alleen maar wat lippentaal. En misschien dat u daar nu achter komt. Ik hoop het. Maar dat u zich afvraagt, is er dan voor mij nog behoud? Is er voor mij nog redding? De Heer Jezus heeft gedachten van vrede. Ook over u. Hij ziet een toekomst. Ook voor u. Ook al hebt u hem zo lang verworpen. Zijn roepstem genegeerd. Zijn woord naast u neergelegd. En niet gelet op de prediking. Hij nodigt u tot hem te komen met al uw zonden. Zie hem dan. De bespotting verdragen. Hij heeft u ook verdragen. jou ook. Je bent er nog steeds. Je had ook in het ziekenhuis moeten liggen. Daar had God je geen onrecht gedaan. Maar hij heeft je gespaard. Laat dat toch een wonder voor ons zijn. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Zondaar. En dan brengt hij hen daar waar zij zich diep gaan schamen. En dat zien we ook schitterend vertoond hier. Dat de Heere mens brengt daar waar hij zich gaat schamen. En vanuit die diepe schaamte gaat bedelen om genade. Gena, o God, gena. Het is werkelijk zo. Kent u die plaats? Dan moeten we leren kennen. Dat ziet u hier. Dat de Heer Jezus een toekomst heeft voor spottende mensen. Want er zijn twee criminelen naast hem. En die beide misdadigers spotten hem ook. Maar dan komt één tot inkeer. En één die gaat zeggen: het is niet recht. Het is niet goed. Waar zijn we mee bezig? En hij zei tegen zijn vriend: schaam je niet dat je hem bespot? Wij verdienen dit. Maar hij niet. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toen ging die ene misdadiger roepen: o Heere, gedenk mijner, wanneer gij in uw koninkrijk zult zijn gekomen. Wat een geloof had die man. Dat had God hem geschonken. Maar wat een heerlijke belijdenis. Hij zag niets dan een lichaam dat bezig was verbroken en afgemat, uitgemergeld te worden. Zonder kleren, in diepe ellende. En hij zag in hem, door het licht van Gods geest, hij is het. Hij is de koning van Israël. En zo riep hij het uit. En u weet wat er gebeurde. Heden zult ge met me zijn in het paradijs. Wat een liefde. Wat een liefde van de Heere Jezus. Ziet u wat een toekomst hij heeft. Ook voor u en voor jou. Zo'n mooie toekomst. Dat je het niet kunt beseffen. Waarin jij minder wordt en hij meerder. Maar dat is juist zo goed. Om dat geheim te leren. Dat is zalig worden. Dat is het eeuwige leven. Nu al te bezitten. Dat doet de Heere. Zo trouw is hij. Zo standvastig was de Heere Jezus. Maar dan zien we ook nog de schuld van zondaren. Want te midden van al dit spotten en van al de standvastigheid van de Heere Jezus blijft er wel schuld. Verschrikkelijke schuld. Bij de Joden, bij Pilatus, bij de Romeinen, bij het volk, bij u en bij mij. Want het zijn de Joden niet, Heer Jezu, die u kruisten. Wij hebben het gedaan. Maar als we heel eerlijk zijn, dan vinden wij ons toch een stuk beter dan een drugsverslaafde. Of een pooier, of een drugsmokkelaar en handelaar, of iemand uit het crimineel circuit uit Rotterdam, iemand uit de onderwereld. Als u zich nou vergelijkt met hen, dan vinden u en ik dat wij beter zijn dan hen. En hier zien we de Heere Jezus, te midden van zulk volk, onderwereldvolk, En met diepe eerbied moeten wij zeggen, hier is de juiste man op de juiste plaats. Jezus tussen misdadigers. Want hier laat de Heer Jezus ons zien hoe diep wij gevallen zijn. Want die misdadigers, dat zijn wij. Die misdadigers, dat zijn wij. Hier zien we ons eigen portret. Het is misdadig wat wij de Heer hebben aangedaan. Dat wij weg wilden bij God. Niet naar hem wilden luisteren. Dat we voor onszelf kiezen. Voor de dingen van de wereld. En hij heeft de wereld gemaakt. Hij heeft ons lichaam geschapen, ons gegeven. En wij misbruiken de wereld en misbruiken ons lichaam. Wij zondigen tegen God. Er is niet veel verschil tussen die misdadigers en ons. Ik hoop dat we dat mogen zien. Hier zien we namelijk ons portret, onze schuld. Zijn we daarover al verbroken voor God? Hebt u het al gezien, heren, die misdadiger, dat ben ik. Al deze bespotting en al dit lijden heb ik veroorzaakt. O God, wees mij de zondaar genadig. Is dit uw belijdenis? Wij die netjes in de kerk zitten. Wij die christelijke boeken kopen. Wij zijn gevallen zondaren. En dat begrijpt u alleen wanneer u goed kijkt naar de Heere Jezus. Hoe hij daar gekruisigd is tussen twee misdadigers in. Ellendig mens dat ik ben. Al dit lijden om wat ik gedaan heb. O God, bekeer mij. Bekeer mij van mijn zonden. Ik de oorzaak van dit lijden. En toch biedt u mij genade aan. Een wonder. Wonder van goddelijke liefde, van goddelijke genade. En zo hangt de Heer Jezus tussen misdadigers, om ons onze schuld aan te wijzen. Maar dat de Heer Jezus daar hangt tussen misdadigers, laat ook zien dat zijn bloed genoeg is om ook misdadigers te zaligen. De Heer Jezus is daar in het midden. Alle aandacht is ook op hem gericht, zo moet het ook. Maar van de Heer Jezus gaan twee wegen. En we denken naar die beide misdadigers. En die misdadigers, dat zijn wij. En dan gaan er twee wegen. Er loopt vanaf het kruis van de Heer Jezus een weg langs die ene misdadiger naar de eeuwige duisternis. En er loopt een andere weg vanaf het kruis, langs die ander misdadiger, naar het eeuwige leven, eeuwige gemeenschap met Christus. En de ene misdadiger die breekt en zegt, het is waar, ik verdien dit lijden, maar u niet. En de andere misdadiger verhardt zichzelf en hij gunt geen plaats voor de Heer Jezus. Dat is de diepe scheiding en nu zijn wij die misdadigers. Eén van beiden bent u en ben ik. Of we zeggen, Heere, ik ben de zondaar. Gedenk mijner, maak mij een onderdaan van uw koninkrijk. Laat ik u als koning mogen kennen in mijn leven. Dat u alles over mij te zeggen hebt. Dat er een hartelijke overgave is aan u. Of dat ik me verzet. Geen plaats, dan vind ik het lastig. Omdat de Heer Jezus zegt dat we ons moeten bekeren. En eigenlijk kan ik me niet bekeren. Dus ik leef zomaar door. Want als God mij wil bekeren, dan zal dat gebeuren. Maar ondertussen leef ik gewoon door. Want ik heb geen boodschap aan hem. En ik breek niet. Ik verhard mijzelf. Want ik ben nog te trots ervoor om te buigen en te bukken. Aan welke zijde staat u? Aan welke van die beide wegen staat u? Is het buigen en het leven vinden? Of is het weerstand bieden om eeuwig om te komen? Er is geen andere weg. Amen. Gemeente, zullen wij zingen uit Psalm 51, het tweede vers. Psalm 51, vers 2. Samen bidden. Barmhartige Heere, zo naderen wij tot u. Nadat wij geprobeerd hebben om te mediteren over deze diepe gebeurtenissen. Dat wonder dat u, Heere Jezus, uzelf gaf. Dat u gerekend wilde worden tussen de misdadigers. Om daarmee aan te geven dat u gekomen bent. Om diepgevallen zondaren te redden, dat u daarbij gerekend wilde worden, dat u de straf wilde dragen voor gevallen zondaren. Heere, we bidden u, verlos ons van onze eigen beelden van u, van onze eigen waanbeelden. En laten we u zien zoals u bent, Dat u koning moet zijn over ons leven. Dat u onze enige priester bent. Dat u als profeet ons bij de hand neemt om te onderwijzen. Dat we plaats voor u hebben. Dat u, Heere Jezus, alles voor ons wordt. Ontdek ons aan wie wij zijn in onszelf. Laat het ons zien, Heere, dat wij de misdadiger worden. Dat wij zien dat we u op het hoogst misdaan hebben. Heere, wil uit genade op ons zien. En gedenk ons deze dag in alles. Heere, zegen ook de ouders vanmiddag, wanneer ze hun kinderen mogen onderwijzen in plaats van de zondagsschool. Zegen ons vanavond als we weer samen mogen komen rondom uw woord. Gedenk allen thuis, hen die alleen zijn. Wil hen toch een goede zondag geven. Laat ze met u gemeenzaam mogen zijn. En wil hun gunst, Heere, op ons neerzien. Heb dank voor wat u gaf. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. Al het gebrek in luisteren en spreken. En hoort u ons om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 40, het 8e vers. Psalm 40, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.